Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus, Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 9 en daarvan het 11e vers. Zingt, zingt den Heer die eeuwig leeft, die Sion tot zijn woning heeft en laat voor aller volken oren met psalmgezang zijn daden horen. Het is het 11e vers van de 9e psalm. Vindt u opgetekend in het evangelie van Lucas, het 24e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 35. Wij noemden Lucas 24, te beginnen bij vers 13 tot en met vers 35. Beleiden we eerst ons christelijk geloof met de woorden uit de geloofsbelijdenis van Nicea en daarna zingen we van Psalm 8. Het eerste vers.
Ik geloof in één God, den Almachtigen Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heer Jezus Christus, den enige geboren Zoon van God, geboren uit den Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welken alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van den Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben, en in den Heiligen Geest die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk, Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. En ik verwacht de opstanding der doden. En het leven der toekomende eeuw. Amen. Vanaf het 13e tot en met het 35e vers. En zie, twee van hen gingen op denzelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En zij spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terzelfde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen welke? En zij zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn, en zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het alzo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood. En zegende het, en als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend. En zij kenden hem, en hij kwam weg uit hun gezicht. En zij zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende. En zij opstaande dezelfde uren keren weder naar Jeruzalem en vonden de elfen tezamen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden, de Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods.
Wij vervolgen en zingen van Psalm 77, versen 5, 6 en 7. Zou de Heer zijn gunstgenoten, dacht ik dan, altoos verstoten, niet goedgunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. Vers 6, zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Vers 7, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen, zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. De versen 5, 6 en 7 van de 77ste psalm, er zal nu ook worden gecollecteerd voor diaconie en kerk. De collecten u hartelijk aanbevolen. Gemeente, het was na de slag bij Waterloo dat er via een Engels marineschip een telegram het paleis in Londen bereikte. Met het bericht: Wellington / verslagen. U begrijpt, dat sloeg in. Wellington verslagen. Er was grote droefheid. Maar enkele uren later kwam hetzelfde bericht nu volledig binnen. Wellington / verslagen / Napoleon. Toen was het land verblijd. Toen het hele bericht binnenkwam. Zo was het ook na Pasen. Bij de vrouwen, bij de discipelen. Wat was er een droefheid en smart. Na die vrijdag. Waarop hun lieve meester, het hoofd buigende op Golgotha, de geest gegeven had. En ze hem van het kruis hadden afgenomen. En in het graf van Jozef in de hof hadden neergelegd. Maar toen met Pasen dat hele bericht binnenkwam. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Toen drong het leven en het licht van Pasen bij hen door. En dat zien we ook in de geschiedenis van vanmorgen bij de Emmausgangers. Onze tekst is uit Lucas 24, de versen 25, 26 en 27. Lucas 24, de versen 25, 26 en 27. En hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Het gaat over Pasen voor de Emmausgangers. En we zien daarbij twee dingen. Eerst dat Pasen zo op afstand voor hen was. Het stond op afstand. En dan als tweede dat Pasen dichterbij, nabij wordt gebracht. Dus Pasen voor de Emmausgangers. Eerst stond het zo op afstand. En dan wordt het voor hen nabijgebracht. Het is altijd weer een ontroerende geschiedenis. Die Emmausgangers. Lucas beschrijft het zo uitvoerig. Het is alsof het evangelie gemeente ons uit wil nodigen. Om de wandeling mee te maken. Om je bij hem te voegen. Het woord is immers de straat waarin de Heer Jezus wandelt. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. En hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Ze zagen het niet. Ze kenden hem niet. O onverstandigen en tragen van hart. Dat was hun probleem. En dat is ook dikwijls ons probleem. Lucas vestigde aandacht op twee discipelen van de Heer Jezus. De een heet Cleopas. En de ander blijft voor ons naamloos. Zo heeft Jezus bekende discipelen en minder bekende discipelen. En zelfs voor ons totaal onbekende discipelen. Maar hij kent ze. Hij weet ook hun weg. Zelfs als ze met hun rug naar Jeruzalem reizen. Dan nog kent hij hun weg. Kleopas en zijn naamloze broeder. Te zijn van Jeruzalem op weg naar Emmaus. De plaats waar ze hun woning hebben. Je hebt in de Bijbel nog nooit eerder van Emmaus gehoord. En opeens is het daar. Het kleinste vlek, het kleinste gehucht doet mee. Want het is Pasen geweest. Ook dat hoort bij Pasen. Dan gaat het kleinste gehuchtje opeens meedoen. Twee reizigers op weg naar Emmaus. Ze hebben er weinig erg in hoe de natuur het lentekleed draagt. De vogels zingen, de bloemen bloeien. Maar de twee mannenbroeders merken het niet op. Ze zijn bedroefd. En wat is toch de reden van hun droefheid? We luisteren mee als ze met elkaar spreken over de dingen, vers 14, die er gebeurd waren. Wat er toch 3 dagen geleden gebeurd is, dat had je toch niet voor mogelijk gehouden. Dat een van zijn discipelen, dat Judas, hem verraden zou. En dat Jezus die nacht gevangen werd genomen. En dat hij zich zomaar vrijwillig overgaf. En zich als een lam ter slachting heeft laten leiden. Daar spraken ze al. Hoe Jezus van hand tot hand is gegaan. Van Caiaphas naar Herodes en van Herodes naar Pilatus. En hoe hij veroordeeld is geworden. Tot de vloekdood van het kruis. En dat God het allemaal had laten gebeuren. Dat God niet had ingegrepen. Tot het laatst toe hadden ze nog op een wonder gehoopt. Maar toen had het geklonken. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het lijden, het sterven van de Heer Jezus was voor deze mannen een groot mysterie. Het scheepje van hun hoop was op Golgotha. Pletter geslagen. Over nog meer hebben ze gesproken. Over de gebeurtenissen van die vroege morgen. Wat ze gehoord hadden, die geruchten van vrouwen en zelfs van discipelen. Over het lege graf. En over de afgewentelde steen. En dat engelen gezegd hadden dat hij leeft. Ook over die dingen van die paasmorgen spreken Kleopas en zijn medebroeder. Maar gemeente, dan zou je toch die mannen willen vragen. Maar Emmausgangers, als het graf nou leeg is en als de steen nou afgewenteld is. En als de engelen het gepredikt hebben, waarom zijn jullie dan nog zo bedroefd? Het is toch een goede boodschap als je die gehoord hebt. Jezus leeft en hij is opgestaan. Dat is toch reden van, van blijdschap en verheuging. Je zou tegen ze willen zeggen, Kleopas, naamloze broeder, we begrijpen je droefheid niet. Want gemeente, deze mensen hebben Jezus lief. Zijn discipelen van de zaligmaker. En nu hebben ze deze dingen gehoord. Vroeg in de morgen gehoord van die vrouwen en discipelen die bij het graf geweest zijn. Het lege graf, de achtergebleven doeken, afgewentelde steen, de boodschap van de engelen. Waarom zijn ze nog zo droevig? Omdat het paaslicht ontbreekt in hun hart. Omdat Pasen voor hen nog zo ver afstaat. Zo kan het dus zijn. Dat je van al die dingen hebt gehoord. Van dat lege graf. Van die heerlijke opstanding. En de prediking van de engelen. De gekruisigde is nu de levende. Hij is hier niet. Hij is opgestaan. Dat je wel van al die dingen hebt gehoord. En dat je de verwondering en de blijdschap bij anderen hebt gezien. En dat het voor jezelf nog ver afstaat. En daarom waren ze bedroefd. Ze zeggen het hoe ze de dagen geteld hebben. Het is nu zelfs al de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Klein hoopje hadden ze misschien nog. Maar nu is die derde dag ook al zo goed als voorbij. En is het alweer bijna avond. En dan komt het punt. Dan komt het punt, gemeente, waar het voor die mannen op vast zit. Hier aan slot van vers 24. Maar hem zagen ze niet. En wat heb jij dan aan? Als je wel hoort van een leeg graf en van een afgewentelde steen. En van engelenmonden die zijn opstanding gepredikt hebben. Maar als je hem niet hebt gezien. Als je Jezus niet hebt ontmoet. Heel hun houding straalt het uit. Ze neergebogen zijn. Dat weegt op hun hart. O, ze geloofden dat hij de Messias was. Dat hij de Christus. De Zoon Gods was. Dat in hem het Koninkrijk der Hemelen nabij was gekomen. Dat was hun hoop. Dat was hun verwachting. En ze spreken het misschien wel uit naar elkaar. Herinner je je nog? Hoe hij de kopers en de verkopers uitdreef? Wat een koning. Wat een heerlijke koning. En hoe ze gezongen hebben. Het is nog maar ruim een week geleden. Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. O, ze hadden hoop en verwachting dat hij in het huis van Jacob koning zou zijn. Dat hij de troon van David weer op zou gaan richten. Maar het was allemaal zo anders gegaan dan ze hadden gedacht en dan ze hadden gehoopt en dan ze hadden gebeden. Dood, de kruisdood van Christus was voor hen een mysterie, een raadsel. Dat God niet tussen beiden gekomen was en dat hij zich zo vrijwillig overgegeven had. hoe hij het hoofd buigende geest had gegeven. Het was voorbij. Het was voorgoed voorbij. Zo laten ze in hun hart kijken. Ze zeggen in vers 21. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Toch benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Wat zijn ze verward? Hopeloos verward. Het zijn mannen, gemeente, die het niet meer weten. Hoe kon het toch zijn? Hebben we het dan zo verkeerd gedacht? Hebben we het dan zo naast gezeten? Is al onze hoop dan weg? Is het dan helemaal weg? Hij was het toch die verlossing zenden zou. Die het koninkrijk weer oprichten zou. Maar van wat ze dachten en hoopten, kunnen ze niets meer bezien. Kunnen ze niets meer bekijken. Wij hoopten. Ze spreken over een hoop in de verleden tijd. Wat een diep gemis ligt er in hun hart. Want het gaat hen om Jezus. En Jezus missen, dat is alles missen. Wij hoopten dat hij het was. Teleurgestelde mannen. Mannen die hun hoop en hun verwachting helemaal verloren hebben. En misschien herkennen we dat. Iets van dat hopeloze. En van dat teleurgestelde. Dat je had gehoopt op genezing. Dat de kuren aan zouden slaan. Dat de medicijnen hun krachtig werk zouden doen. Je had het gehoopt. Erom gebeden. Gebeurde niet. Je had zo gehoopt dat je relatie, in je huwelijk, in je gezin, met je kinderen, met je kleinkinderen, dat die spanningen, dat die relaties zouden verbeteren. Het gebeurde niet. En je hebt zo geblokt voor dat examen en voor die toets en je haalde het toch weer niet. Zo kennen wij het ook. Wij hoopten. Die teleurstellingen. Het kan ook dieper nog. Dat je zo had gehoopt op bekering. Dat de prediking nu eens echt tot zegen zou gaan zijn. Dat er zo naar verlangd en zo naar gezocht. En er zo om gebeden. En zo naar Pasen uitgezien. En dan staat Pasen wel op de kalender. Maar niet in je hart. Dat het nog steeds ver van je af staat. Wij hoopten. Het is ook zo dikwijls, gemeente, de klacht. In het leven van Gods kinderen. Oh, we hoopten dat de genade zich verdiepen zou. Dat we eens een stapje dichterbij mochten komen. Dat we eens een deurtje verder mochten kijken in het geloof. Dat we nu eens wat meer zekerheid zouden hebben. En van die strijd en van die aanvechting verlost zouden worden. Dat we eens wat meer vrijmoedigheid zouden hebben. Om goed van de Here te spreken. Dat er eens wat meer van dat nieuwe leven merkbaar mocht zijn. Maar het blijft allemaal zo Zo arm. Zo aangevochten. Zo bestreden. Wij hoopten dat hij het was die Israël verlossen zou. Als deze mannengemeente hier spreken over hun hoop, dan moeten we goed begrijpen dat het over de christelijke hoop gaat. De christelijke hoop, de Bijbelse hoop. Dat is een zaak van je hart, dat is een gesteldheid van je ziel. Dat is niet maar iets van, ja, daar hoop je eens een keer op dat het nog eens komt. Nee, dat hartenwerk, die levende hoop, die de Heilige Geest in de harten legt. De Bijbel vergelijkt die christelijke hoop met een anker. Wat het anker is voor het schip in de storm. Dat is de hoop voor de christen. En zoals hier die twee broeders samen reizen op de weg, zo gaan geloof en hoop ook altijd samen. Die Bijbelse, die christelijke hoop, die wordt uit het geloof geboren. Bunyan in de christenreis laat niet voor niks hopende met christen meereizen. Het zijn tweelingen. Geloof en hoop. Wordt wel gezegd dat geloof de moeder is van de hoop. Of dat de hoop de dochter is van het geloof. En wat is er nu van over van hun hoop? Waar is hun hoop, hun moed gebleven? Ze zijn vergaan in al hun smart en rouw. Dat de hoop zo bedolven ligt, dat het geloof zo bestreden ligt. Wat is dat verlammend? Dan zit het bijna tegen de wanhoop aan. Geen licht aan het eind van de tunnel, zeggen ze dan. Ja, zo. Zo donker. Zo neergebogen. Geen uitzicht op verandering. Diep, diep moedeloos. Zo vastzitten. In die hopeloosheid. Zo vastzitten. In dat ongeloof. Wat was Pasen ver weg. Maar Jezus is dichtbij. Dat is het tweede wat we vanmorgen zien. Maar we zingen eerst van Psalm 142. Het tweede en het vierde vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en oversteld was door ellend, hebt gij, o Heer, mijn pad gekend. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen, zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel, daar niemand zorgde voor mijn ziel. 142 de versen. 2 en 4. Ja, Pasen stond voor die twee discipelen nog op grote afstand gemeen. Maar Jezus brengt wat op afstand staat nabij. En hij doet het hier zelf. En Lucas vertelt ons hoe de Heere dat doet. Hoe bracht Jezus voor deze twee mannen Pasen dichterbij? Het begint in vers 15. En het geschiedde als zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. Daar begint het. Jezus kwam bij hen. Hij voegt zich bij hen op de weg. Al reizen ze met hun rug naar Jeruzalem toe. Al maken zij zelf de afstand. Maar hij komt. En hij voegt zich bij hen. Altijd weer verrassend vindt u niet dat Jezus na zijn opstanding, dat hij niet verschijnt aan Pilatus en aan Herodes en aan Annas en aan Caiaphas en aan het Sanhedrin om te betuigen dat ze het mis hadden. Dat hij de Christus, dat hij de levensvorst is. Nee, niet aan de vijanden verschijnt hij als eerste. Maar aan die twee eenzame, bedroefde discipelen. Daar op de weg naar Emmaus. Jezus zoekt de tobbers op. Hij zoekt de ellendigen op. Dat heeft hij altijd gedaan. Dat doet hij nog. Maar zij zagen niet dat het Jezus was. Vers 16. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Wat is hier toch aan de hand? Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Niet omdat ze slechte ogen hadden. Niet omdat ze Jezus nog nooit ontmoet hadden, dat ze hem niet kenden. Hun ogen werden gehouden. Er staat zoiets als hun ogen werden gevangen gehouden. Bevangen ogen. Ogen die eigenlijk nog maar één ding kunnen zien. En die helemaal vastzitten. Die blik, gemeente, die helemaal vastzit in dat ene. De inwoner van de grote wereldstad Singapore. Grote moderne stad. Die een man uit de Rimbu voor het eerst meenam naar die grote moderne stad. 'S Avonds vroeg hij aan die man, wat heb je gezien? Wat heb je nou vandaag gezien? En weet u wat die man antwoordde? Ik heb een kar vol met bananen gezien. Zoveel bananen had hij nog nooit bij elkaar gezien. En dat ene had hem zo gegrepen. Hij had verder eigenlijk niets meer gezien. Zo kan je blik, zo kan je focus helemaal in één ding vastzitten. Doet me denken aan die broeder uit China, alweer vele jaren geleden, dat hij voor het eerst in Nederland was. En voor het eerst een kerkdienst hier in Nederland meemaakte. Zo'n volle kerk, net als hier in Apeldoorn. Toen ik hem vroeg, aan het eind van die zondag, Wat heb je nou gezien? Zijn antwoord was verrassend. Hij zei, ik heb jongens en meisjes gezien. Ik heb vaders en moeders gezien. Die liepen met de Bijbel in hun hand over straat naar de kerk. Dat had zijn blik helemaal bevangen. En zo is het ook hier bij deze Emmausgangers. Hun blik is helemaal bevangen. Ze zitten vast op dat ene. Dat je geestelijk met de ogen van je ziel helemaal vast zit op dat ene punt van je hopeloosheid en van je vrees en van je twijfel. Dat de Heere Jezus als het ware met je meeloopt, maar dat je zijn gewilligheid, dat je zijn genoegzaamheid niet ziet, dat het niet binnenkomt. Dat hij een volkomen en een gewillige zaligmaker is. Die gereed is om te redden en om te troosten. Dat je ook geestelijk zo vast kunt zitten. Dat je ogen bevangen zijn. Dat je ogen gehouden zijn. Laat ook wel zien. Die zielsogen heb je niet van jezelf. Dan moet steeds weer die ogen zelf eraan te pas komen. Dat hij in je nood en in je ellende de zielsogen opent. Opdat we hem zullen kennen. Het stond nog steeds op grote afstand. Hem kenden ze niet. Hoe zal Jezus er nu in slagen, gemeente, om Pasen voor hen dichtbij te brengen? Als het zo vast zit, als de deuren zo gesloten zijn, wat zal Jezus dan moeten doen om Pasen voor hen dichtbij te brengen? Hij spreekt hen aan. Vers 17. Hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? Wat is de Heere toch wijs? Wijs in het omgaan met zielen. Wat een zielenherder is hij. Heel wijs, heel betrokken, zeer uitnodigend, aansluitend bij waar deze mannen zijn in hun droefheid. Daar wil Jezus hen ontmoeten, daar spreekt hij hen aan. Waarom zo bedroefd? Waarom zo neergebogen? Hij nodigt uit, opdat we ons hart voor hem uit zullen storten. Stort voor hem uit. Uw ganse hart. En dat is wat ze doen. Hun hart voor hem uitstorten. De versen 18 tot en met 24. En dan klinkt heel dat verhaal. Van hun strijd. En van hun hopeloosheid. En van wat ze gedacht en wat ze gehoopt hadden. En dat het kwijt is en dat het er helemaal niet meer op lijkt. Maar als je naar dat verhaal van Kleopas en zijn medebroeder luistert, gemeente, dan blijkt inderdaad uit alles dat ze rekenen met een dode Jezus. Maar tegelijkertijd voel je dat hij voor hen niet heeft afgedaan. Hij beheerst nog steeds hun hart, hun leven, hun vragen, hun strijd, hun gemis. En het loopt erop uit, we noemden het al. Hem zagen zij niet. En wat baat dan? Een leeg graf en een afgewentelde steen. En engelen die een evangelie van opstanding gepredikt hebben. Als je hem niet hebt ontmoet. Want daar gaat het de ware gelovigen om. Dan gaat het hen om Jezus zelf. Zijn nabijheid. Dat is het leven. Dat is de zaligheid. En zijn afwezigheid. Dat is de armoede, ellende. Dat is bitter als de dood. Wat zal Jezus doen? Nu deze Emmausgangers zo hun hart voor hem hebben uitgestort. En ze hebben hem laten kijken in hun reddeloosheid en radeloosheid. Wat zal Jezus doen? Eerste wat hij doet is het probleem laten zien. Het geestelijke probleem. Dat laat hij hen zien. Daar legt hij de vinger bij. Vers 25. Hij zegt tot hen: o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Dat moet aangekomen zijn, denk je dan? Die vreemdeling. O, ze houden hem voor een vreemdeling. Terwijl hij de enige is die echt thuis is in Jeruzalem. Houden ze hem voor een vreemdeling. En die spreekt hen nu aan. O onverstandigen en tragen van hart. Hij noemt ze onwijs. En dwaas. En langzaam. Traag van begrip. We moeten de Heer Jezus hier niet verkeerd begrijpen. De zaligmaker zegt niet: als jullie beter hadden nagedacht. Als jullie slimmer waren geweest, dan had je Pasen begrepen. Dat is de inhoud van zijn woorden niet. Hij bedoelt iets anders. Ze hadden op zijn woorden, ze hadden op de schriften moeten letten. De woorden die hij hen had toebetrouwd. Hij zegt tot hen in vers 25... Al hetgeen, God in zijn woord, al hetgeen Mozes en de profeten gesproken hadden. Wat een onderwijs had Jezus zijn discipelen gegeven? Tot 3 maal toe staat in het evangelie dat hij hen gesproken heeft over wat er in Jeruzalem geschieden zou. Hij zal worden overgeleverd en veroordeeld en gekruisigd en gedood. Dat hij zal worden begraven, maar ook ten derde dagen wederom uit de doden zal opstaan. Jezus wijst op al datgene wat de profeten gesproken hebben. Ook hoe hij met hem gesproken heeft. Vanuit de schriften. Tot 3 maal toe. Sprak hij met zijn discipelen. Over zijn lijden en sterven. En opstanding. Tot 3 maal toe. In Bijbeltaal. Wil dat zeggen. Eindeloos vaak. Eindeloos vaak. Jezus met hen gesproken. En dat het dan toch niet doordringt. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven wat de profeten, wat Christus als die grote profeet hen gesproken had. Dat schuldige tekort om hem te vertrouwen op zijn woord, om zijn woord te geloven. Dat schuldige tekort van dat doordenkende geloof. Want geloof is niet onnadenken. Geloof is doordenkend. Het richt zich op het woord. Het onderzoekt het woord. En dat verwijt Jezus hen. Jullie hebben niet geloven gezien op mijn woord. En hij voegt daaraan toe. Wat zijn jullie traag. Traag van hart. En wat traag is. Dat is moeilijk om in beweging te krijgen. Traag van hart. Het heeft eigenlijk de gedachte. Geremd van hart. En als de rem erop staat. Als de rem op het geestelijke leven staat. Dan ben je traag van hart om te geloven. Al wat hij gesproken heeft. Dan is er gebrek. Aan vertrouwen. Dan is er schuld. Schuldige traagheid. Schuldige onverstandigheid. Niet dat doorzoekende van het geloof. Dat is waar Jezus hen hier voor bestraft. Hij die altijd weer opriep. Tot waakzaamheid. En tot geestelijke scherpte. En die geestelijke oplettendheid. Hij moet hen verwijten. Die ongelovigheid. En die traagheid. Van hart. En dat niet alleen. Maar ze nemen elkaar er ook in mee. In plaats van dat de een de ander opbeurt, nemen ze elkaar mee in die traagheid en in die neergebogenheid. Wat zien we in dit beeld? Van die onverstandigen en tragen van hart, wat zien we in dit beeld van die Emmausgangers? Het leven getekend van velen. Die net als zij, pelgrims zijn naar Sion. Dan houdt het ons een spiegel voor. Dan hebben we de bestraffingen uit Jezus mond ook nodig. Dan zijn die nuttig. Dan zijn die ook voor ons op zijn plaats. Dan hebben ook wij die ontdekking nodig. Dat de Heere de vinger op de zere plaats legt. Wat ben je onverstandig. Wat ben je traag om te geloven. Doe ik het dan zo verkeerd in uw leven? Waarom zit u dan in de put? Zijn er bij de Heere dan geen uitkomsten meer? Denk je dan dat je het anders verdiend hebt? Wat klaagt u dan over God? Die ontdekkingen. Dat hij het probleem laat zien. Dat je ogen open gaan. Voor je ongeloof. Voor je dwaasheid. Dat je aan je traagheid wordt ontdekt. Dan maakt hij je nederig en klein. Dat doet hij altijd eerst. Want aan zulke mensen... En Jezus zijn liefde en genade en ontferming kwijt. nadat hij hen ontdekte aan die traagheid om te geloven, gaat Jezus het volgende doen. Vers 26 en 27, dan opent hij de schriften. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Hij opent het woord. Ook dat hoort bij het pastoraat wat Christus hier uitoefent bij die twee Emmausgangers. En hij doet het niet alleen bij deze Emmausgangers. Bij de vrouwen, bij de discipelen. Je ziet het steeds na Pasen. Christus wil van zijn volgelingen woordchristenen maken. Woordchristenen. Hij wil ze vastmaken in het woord. Daarom opent hij voor hen de schriften. En hij laat het licht van Pasen schijnen. Over wat op Goede Vrijdag op Golgotha is gebeurd. En hij neemt hen mee in de boeken van Mozes en in de woorden van de profeten. En vanuit de schriften toont hij het aan. Moest de Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En zo ontrafelt hij voor hen dat raadsel van Golgotha, van zijn lijden, van zijn sterven. En merk op, de Heer Jezus legt dan verband tussen eerst zijn lijden en daarna ingaan in zijn heerlijkheid. En hij spreekt van dat heilige moeten. Daar legt hij de klemtoon op in zijn onderwijs. De noodzaak van zijn lijden en sterven. Want Pasen kan alleen echt dichterbij komen voor je als je Golgotha gaat verstaan. Daarom wijst Christus hen op dat moeten van zijn lijden en van zijn sterven. Moest de Christus. Wat is er voor hen een heerlijk licht opgegaan over die lijdende Christus, die hoewel hij de Zoon van God was, de knecht is geworden en die de Vader heeft gediend. Die, hoewel hij vrij was van de wet, zichzelf onder de wet gegeven heeft. Opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Dat hij die de eeuwige, gehoorzame Zoon van de Vader is. Dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Dat licht is voor hen hier op Christus gevallen. Moest de Christus niet al deze dingen lijden? Dat er niet anders voor onze zonden kan worden betaald dan door de dood van de Zoon van God. Dat er zonder bloedstorting, gemeente, geen vergeving is. Is de zonde dan zo erg? Is God dan zo rechtvaardig? Ja, zo erg is het kwaad van de zonde. En zo rechtvaardig is onze God. Eer dat hij de zonde ongestraft heeft laten blijven, heeft hij die met de bittere, de smadelijke dood des kruis aan zijn enige geboren Zoon gestraft. moest Christus niet al deze dingen lijden. En zo heeft Jezus hen onderwezen, die onverstandigen en die tragen van hart. Hij heeft ze geleid in de waarheid van zijn lijden en van zijn sterven. Hoe hij is overgeleverd om onze zonden. En ook opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Moest Christus niet al deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan. En hij nam hen mee. Zo staat er. Hij begon bij Mozes. En hij ging verder in de profeten. En hij legde het hun uit in al de schriften wat van hem geschreven was. Wat gaat het woord dan heerlijk over? Wat komt de Christus der schriften dan uit het evangelie naar ons toe? Zoals het begint bij Mozes. Genesis. Dat hij het beloofde zaad van de vrouw is. Dat hij in Exodus dat geslachte paaslam is. Waarvan de Heere zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik u lieden voorbij gaan. Dat hij in Leviticus dat grote zoenoffer is. Dat grote offer voor de schuld. Dat hij in Numeri de geslagen steenrots is. Dan stroomt het water in de woestijn. Dat hij in Deuteronomium die grote beloofde profeet is. Meer dan Mozes. Dat hij bij Jesaja dat lam is. Dat ter slachting wordt geleid. Dat hij bij Jeremia de Heere onze gerechtigheid is. Dat hij bij Jona de opstanding en het leven is. Dat hij bij Micha die grote wederopbouwer is. En bij Malachi de zon der gerechtigheid die opgaat onder wiens vleugelen genezing wordt gevonden. In het woord. En door het woord. Kwam Pasen. Voor Kleopas en zijn broeder. Dichtbij. En de hoop die begon weer te leven. En hun ogen werden geopend. Ze kenden hem. Daarom onderzoek de schriften, gemeente. Want die zijn het. Die van deze zaligmaker getuigen. Hij brengt het bij het hart. Toen ze in Emmaus gekomen waren, was hij goed genoeg om bij hen te blijven. En onder het breken van het brood zagen ze hem. En kenden ze hem. De levende. Van die Mozes en de profeten gesproken hebben. En ze keren direct diezelfde avond nog terug naar Jeruzalem. Nu reizen ze weer. Maar zo anders. Nu reizen ze met hun gezicht naar Jeruzalem toe. En het leeft in hun hart. Wat je hoort zeggen. Was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak, toen we met hem op de weg waren. En zo zijn ze in Jeruzalem gekomen. En klinkt de boodschap, ook van de lippen van de Emmausgangers. De Heere is waarlijk opgestaan. En hij is nu ook van Kleopas. En van die onbekende meereizer gezien. Pasen. voor de Emmausgangers. Er was er maar één die Pasen voor hen nabij kon brengen. En dat is het liefste werk wat de Heer Jezus doet. Bij je komen. De hoop weer doen herleven. Het donker op doen klaar. Dat is, gemeente, de heerlijke bediening van Christus na Pasen. En wat hebben we? Zijn bediening nodig. Dat geldt voor al Gods kinderen. Voor de pas tot God bekeerden. En voor de meer geoefenden op de weg. Wat is steeds toch weer die bediening van die opgestane zaligmaker onmisbaar nodig. Je kunt een jong plantje in een donkere kast zetten. Geen water geven. Geen licht geven. En dat jonge tere plantje zal spoedig doodgaan. Je kunt een oudere, een volwassenere plant in een donkere kast zetten. Geen licht geven. Geen water geven. Die plant zal het langer uithouden. Maar zal uiteindelijk ook doodgaan. En zo heeft de beginnende christen. En ook de meer gevorderde en de geoefende christen. De kleine en de grotere. We hebben zo de bediening van die opgestane zaligmaker nodig. Niets uit ons. Maar alles uit hem. Die het graf opent. Die de schriften opent. Die het hart opent. En die de ogen opent. En die het waar maakt. Uw hoop herleeft naar zijn gebod. Mijn redder is mijn God. Amen. Psalm 42, het zevende vers, is de slotzang. O mijn ziel, wat buigt u neder, waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in het hoogste lof uw lust. Het zevende vers van Psalm 42. Gemeente, ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Thank you.